Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Nieuw Petersen. Samen met Broes Stol en Nicky van der Gijp.
En dat is dan misschien wel het verschil tussen een NEC, een subtopper en de man aan de andere kant, Welleroyter, die op een paar momenten echt zijn klasse toont. Welkom bij de FC Afkikken Daily van maandag 22 april 2024. Met vandaag onder meer natuurlijk de bekerfinale in Nederland. Een krankzinnige wedstrijd op Wembley en El Clasico natuurlijk. En dat doe ik samen met mijn grote vrienden Broes Stol en Nicky van der Gijp. Die gematigd enthousiast op de bank zitten na een grote prijs voor jullie club.
Ja,
hoe kom je er zo bij? Die zien er niet brak uit. Die zijn hartstikke fit. Hebben niet gevierd.
Te werken vandaag, hè? Terreurbeleid wat jij voert als we nog niet fit op ons werk verschijnen.
Maar wel een sjaaltje.
Daarom, wel een sjaaltje. En ik heb hem helaas thuis gelaten, want ik heb ook een badjas. Maar die past helaas niet
echt?
Meer.
Van wie?
Ja. Nee, die hadden ze bij ons, kwamen ze die een paar uitdelen. En ik was er natuurlijk zo snel bij.
Dat is toch aankennen vandaag?
Ja, maar het leek me niet zo handig om door Amsterdam te gaan wandelen met een badjas met een Feyenoord logo waarop achterop stond Feyenoord bekerwinnaar. Ik weet niet hoe jij dat ziet, maar...
Ja, onze superstagiair Kas, die heeft dat een keer gedaan.
Die werd bij
daarover een andere keer veel meer.
Geen blauwe overreken.
Maar goed, Feyenoord wint dus de beker. Niet verrassend dat ze hem winnen. De manier waarop, de wedstrijd. Was wel interessant. Heel interessant zelfs.
Super interessant.
Het was super interessant. Ik weet niet of je het verrassend kan noemen. Ik bedoel, als je kijkt, dat hebben we natuurlijk vrijdag...
Nee, niet ook... verrassend juist, toch? Dat Feyenoord hem wint.
Nee, maar ik bedoel hoe de wedstrijd verliep ook. Want als je kijkt, dat hebben we vrijdag ook over gehad. Dat NEC heeft tegen PSV goed gedaan. Tegen Twente goed gedaan. Tegen Feyenoord goed gedaan. Dus het leek me niet een verrassing dat NEC hier heel goed voor de dag kwam. Wat ik wel bijzonder vond, is dat ik vooraf dacht van... bij die spelers van NEC zal er veel meer spanning op staan. Ja. Omdat het voor hun misschien wel het meest bijzondere moment uit hun carrière is. Terwijl je eigenlijk het gevoel had dat NEC veel overtuigender begon aan die finale. En veel minder afwachtend was. En dat vond ik wel verrassend. En ja, ze hebben gewoon echt een hele goede wedstrijd gespeeld. Ik denk, het is kloten, maar ja.
Nou ja, voor NEC is het super kloten, want ze speelden echt heel goed. En of tenminste, ja, gewoon goed. En het plan klopte. En dat zag je ook gelijk van wel... eerst zelf was ik het mee eens. Ik vond NEC eigenlijk op het oog beter. Zat ik even schoten en expected goals te kijken. Daar was Feyenoord was wel bovenliggend alsnog. Waren wel veel afstandsschoten, vond ik. En NEC kreeg natuurlijk... die kopbal was natuurlijk een grote kans van Baas.
Ja. Ja.
Die Welleroyter fantastisch pakt. En vanaf dat moment had je gewoon het gevoel dat Feyenoord niet echt... de controle lukte om die te pakken.
Nee.
En dat had misschien niet verwacht, weet je wel. Misschien wel dat Feyenoord gewoon de bal zou krijgen... en NEC die zich daar heel erg op zou aanpassen. Ja. Maar NEC was brutaal zat.
Je merkte het ook aan het publiek, zeg maar. Het was best wel... Het sfeer vooraf was aan beide kanten supergoed. En je merkt in die wedstrijd wel dat het... Op het veld was Feyenoord redelijk tam... en dat sloeg over op het publiek ook een beetje. En NEC, dat ging... Ja, die gingen echt, die startte geweldig publiek erachter. Ja, die bleven gaan. Ja, dat werkte gewoon topzaam. Moet
een compliment van Rogier voor Rogier Meij. Niet alleen hoe hij het vooraf heeft neergezet, maar wat ik heel interessant vond. Dat zag je een paar keer tijdens de eerste helft. Als er zeg maar op 1 meter afstand druk werd gezet. Weet je, elke keer coachen, want dat was het allerbelangrijkste. Ze moesten het 90 minuten volhouden. We gaan straks hebben natuurlijk over de goal die uiteindelijk valt. En ik denk dat ook het verschil zo klein is, omdat NEC een goed plan had. Zijn in goede vorm. Nou, je kan heel veel over Feyenoord zeggen. Dat is Feyenoord niet. Een paar bepalende spelers al weken die niet thuisgeven. En dan wordt het verschil natuurlijk wel kleiner in dat soort wedstrijden. Ik denk dat uiteindelijk zijn er voor mij 4 of 3 of 4 onderbrekingen geweest.
Ja.
En dan zie je uiteindelijk wel het verschil tussen de eerste en de tweede helft. Bijvoorbeeld hoe Feyenoord voor de dag komt. Iemand die de eerste helft redelijk onzichtbaar was, Quinten Timber. En voor de tweede helft de ploeg echt bij... Nou, ik wil zeggen bij de hand. Eigenlijk bij beide handen neemt. Wat een verschil dat wordt. Ik vind dat heel mooi om te zien. En dan slot van de afloop ook heel erg. Hij zei, het is natuurlijk een smet. Of dat zei Dennis de Kloeze, de algemeen directeur van Feyenoord. Wat er gebeurt met het vuurwerkincident. Geen smetje, maar echt een smet. Arne Slot gaf het aan. Maar was natuurlijk wel gebaat bij dat hij een paar keer zijn ploeg nog even extra instructies kon geven in de tijd dat het stil lag.
Nou, de tweede helft vond ik dat niet per se hoor. Want Feyenoord kwam heel goed de kleedkamer uit. En was in de beginfase van de tweede helft al een stuk sterker de NEC. En dat was na 10 minuten, denk ik, dat het werd stilgelegd. En wat er daarna gebeurde, dat was niet dat Feyenoord opeens na die herstart opeens veel sterker was. Ik vond Feyenoord sowieso naarmate de wedstrijd vorderde eigenlijk sterker werd. En ja, dan alsnog viel die goal vrij rap. Want heel de West heeft Feyenoord ook eigenlijk bijna geen hele grote kans gehad op deze na. En die van Ueda. Ik moet zeggen, het was wel echt een schitterende goal. Echt vanuit achteruit klopte helemaal. Echt een prachtige
aanval. Familiebal toch? Iedereen in het team heeft hem aangeraakt volgens mij.
Ik denk wel een hele hoop.
Misschien niet. Want het begon op rechts achterin. Hij ging over links. Ja. Werd er weer uitgehaald achterin. En voor mij bijna iedereen die bal aangeraakt bij Feyenoord.
En ook voor spelers die eigenlijk allemaal... Ik bedoel, Stengs speelde echt een ontzettend zwakke wedstrijd.
Ja.
Geeft die bal mooi mee op Giménez. Giménez speelt een hele zwakke wedstrijd.
Ja.
Die geeft een prachtige assist. En uiteindelijk is het Paixão die ook niet goed speelde. Die een winst... Dat Paixão goed speelde?
Ja, qua dribbles en zo. Ja, echt vaak zijn man voorbij gekomen, daardoor wel ruimte gecreëerd. Wel van deze namen die je opnoemt. Maar jij zegt 4 spelers of meerdere spelers die al wekenlang niet thuisgeven, zei hij bepaald.
Nou, maar kijk, we hebben bijvoorbeeld Giménez. Of dat je het gisteren ziet in die wedstrijd van wie het moet komen. Is het uiteindelijk Quinten Timber die de man... Nou, je mist Wiever gisteren. Daar komt een Saruki voor. Je mist achterin Hartman. Je hebt geen Giménez. Het zijn allemaal gewoon, als die gasten erbij zijn, is het verschil veel groter tussen NEC en Feyenoord. Veel groter. Dan heb je het allemaal over internationals die dan daar staan. En die zijn er gisteren niet. Dan loopt het eerste helft niet, omdat het goed wordt neergezet. En dat vind ik het extra knap van Feyenoord uiteindelijk. Uiteindelijk gaat het ook om de intensiteit wat een topclub gewend is om dat 90 minuten te brengen. Nou, eerste helft werd het aan Feyenoord kant te weinig gedaan. In de tweede helft, dan zie je als die intensiteit toeneemt hoe lastig het is bij NEC om dat zo lang vol te blijven houden. En uiteindelijk zie je ook wel het verschil bij die goal, wat er misgaat bij NEC. En dan dat Baas stapt uiteindelijk uit wat zijn taak is. En dan zie je de twijfel bij NEC. En dan is Giménez niet in vorm. Dan wordt die bal voorgegeven.
Ja.
Ik denk Paixão die hem redelijk goed inschiet. Hè? Van Roy zit er net niet kort genoeg. Maar ook wel houdbaar hoor.
Ja, eens. 100%.
En dat is dan misschien wel het verschil tussen een NEC, een subtopper en de man aan de andere kant. Wel een Reuter.
Ja.
Die op een paar momenten echt zijn klasse toont.
Ja, 100% bij die kopbal de eerste helft. Kijk, vanuit het stadion lijkt het soms nog mooier. Toen ik hem op tv terugzag, dacht ik, goede redding.
Zeker.
Maar toen ik het
die kopbal van Baas.
Oh, in de eerste helft.
Ja. Op tv dacht ik, goeie. Maar in het stadion, toen je daarmee kreeg, dacht ik echt van, dit is echt abnormaal.
Maar was
ook
een gruwelijke redding.
Dit is echt een hele bizarre redding. En die tweede redding op die kopbal van Robert, daar zal hij nog niet eens zo erg de credits voor krijgen.
Nee.
Maar volgens mij was het Harm Zijnsga die op Twitter zei van, dat het best wel knap is, omdat heel veel keepers zullen op het moment dat die bal bij tweede paal valt, het eerste wat ze waarschijnlijk denken is, die korte hoek, die moet dicht. Terwijl
hij laat hem bewust open.
Oh, hij doet eigenlijk een soort, hij maakt de redding minder mooi door zich te positioneren. Hij had hem zeg maar heel, als hij, misschien wist hij een beetje van, oké, je gaat hem tegen de raads koppen. Dan had hij iets meer naar de korte hoek kunnen gaan om daarna een showdijk te doen.
Ja.
Maar eigenlijk doordat hij zich zo goed positioneerde, was het niet echt een mooie redding. Terwijl het echt heel knap was.
Ja, en ik denk ook dat alles zegt over met hoeveel vertrouwen hij keept. Ik denk, als je als keeper misschien niet geweldig inzit of jezelf heel erg nodig wil bewijzen, dan word je zo overijverig dat je bij zo'n bal er gelijk bovenop duikt. En het zegt heel veel over de rust die hij heeft en het vertrouwen dat hij nu heeft. Dat hij logisch die kan nadenken op zo'n moment van, oké, ik moet gewoon een stapje blijven staan.
Maar ze zie je dus eigenlijk die wedstrijd, dat het een paar momenten eigenlijk maar zijn.
Ja.
He, dus NEC met Baas, die kans, Silasso. Kijk, het is geen. Die bal was trouwens een fantastische bal van Van Roy. Ongelooflijk. Die snelheid en alles. Maar dat is wel net het verschil. Ja. En weet je, en dan.
Ik ben het wel daarmee eens. Ik ben het gedeeltelijk daarmee eens. Alleen anderzijds van. Is het ook van het momentum pakken, zeg maar. Dus die controle over een wedstrijd grijpen. Want jij noemde net Timber, zeg maar, even tussendoor. En ik vind Wiever daar normaal, zeg maar, het grote voorbeeld in. Is die controle terugpakken. En dat is wat Timber vond ik. Ik vond hem de eerste helft namelijk niet helemaal onzichtbaar. Ik vond hem de tweede helft vele malen beter. En het interview na afloop, dat vond ik ook fantastisch. Dat hij zei dat hij zich letterlijk in de spiegel in zijn ogen aan had gekeken. Wel voor die bult die hij had. Maar dat hij zei, dit moet anders. En als je dan inderdaad zoveel brengt die tweede helft. Ja. Echt Feyenoord, echt bij de lurf pakt. En zegt van, hey, dit gaan we even anders doen. Als je zijn fysiek ziet, wat echt... Ja. Ik weet weinig middenvelders in Nederland die dit fysiek hebben. Ja. En kunnen koppelen aan zo'n techniek. Dan vind ik het dat het ook wel daarmee te maken heeft. Want Feyenoord had het denk ik niet volgehouden. Als je heel die wedstrijd als NEC een klein beetje de bovenliggende partij was gebleven. Dus zit het in momenten. Ja, uiteindelijk ja, het zit in momenten. Maar ik denk ook wel dat het is controle grijpen. En daar vond ik Timber. Dat vond ik de grote klasse van Timber eigenlijk gisteren.
Ja.
Nee, daarin miste je Wiever, vond ik echt zeker. Ontzettend. Want die is het normaal. Die is normaal diegene die motor gaan aanvoert. En die kan dat eigenlijk de hele wedstrijd doen. En nu was het Timber die erachter kwam van, hey, dit moet even anders. En normaal heb je daar Wiever al. Ik maak me daar wel zorgen over voor als Wiever weggaat.
Ben het met je eens, maar ik vond dat ook wel echt vooral te maken had met het feit dat NEC het gewoon heel goed doet. Want Feyenoord zorgt eigenlijk altijd voor dat ze een mannetje meer hebben op middenveld. Of het nou met Geertruida is of Hartman als hij fit is. Maar nu, omdat zelfs NEC de discipline bij Thierry, die normaal heel veel vrijheid heeft. Ja, die speelde echt heel gedisciplineerd, want die liep constant met hem mee. Ja. Toen Hanschko op een gegeven moment linksback ging spelen, ging die ook gewoon met hem mee. Dus op die manier zorgde Feyenoord er ook wel, of NEC er ook wel voor, dat Feyenoord dat mannetje extra niet kreeg op het middenveld.
En nog moet je het op kwaliteit kunnen winnen, toch?
Dat is het vooral. Wat ik denk het grootste verschil vond tussen Wiever en Saruki is het tempo waarmee Wiever voelt. Je ziet bij Saruki gaat alles gewoon in twee versnellingen lager. En ook qua hoe die denkt gaat het allemaal.
Dat is wel kutter, want ik gun hem het echt, zeg maar.
Hij speelt,
er zit een te groot verschil met Wiever op dit moment.
En ik denk
dat is gewoon kloten.
Ik denk dat daarom de teleurstelling nog heftiger is bij NEC. Door alles wat wij net hebben opgenoemd, dat het zo dichtbij heeft gelegen. Weet je, het is heel lullig, want over 5 jaar heeft niemand het meer over. Ja, ze hadden het zo goed, het plan was zo. Je hebt hem verloren.
Ja.
En ik vond het zo mooi om te zien in het veld met. Nou, sowieso Rogier Meij langs de zijkant. Nuitink een paar keer gewoon het besef. Hè, geen excuses, weet je. Een paar keer kwamen ze te laat in het duel of met druk zetten. Nou, natuurlijk naar die goal. En na afloop ook. Ja, ik vond Philip Sandler echt waanzinnig bij NEC. Ja, dat is echt.
Dat was echt goed.
Dan zie je hoe schandalig goed hij kan voetballen. En natuurlijk met al zijn blessure door de jaren heen. Weet je, ik kan me niet voorstellen dat hij volgend jaar nog bij NEC speelt. Als hij gewoon fit is. Zo goed. Alleen ze waren helemaal leeg. Omdat ze echt het besef hadden, het had gekund. Ja. Want je kan er natuurlijk, hè, die eerste wedstrijd dit jaar in de Eredivisie. Toen stonden ze in de rust, denk ik, allemaal elkaar zo.
Tot 6-0 kunnen staan.
Ze zaten sowieso, weet je, zo'n draaicirkel. Ja. En ze kwamen er gewoon niet uit. Gisteren was dus dat het tegenovergestelde.
Ja, ik denk het enige wat NEC zich ergens misschien wel kan aanreden. Ik denk niet dat ze genoeg uit die man meer situatie hebben gehaald. Die had niet echt gevoeld er heel erg een plan was. Als we de laatste kwartier echt aan het voetballen komen, dan hebben we daar een idee. Ze hadden een heel goed idee. Hoe gaan we Feyenoord opvangen?
Ja.
Hoe kunnen we daartegen voetballen? Maar op het moment dat nu het moment kwam van, zij krijgen alleen nog maar de bal.
Mm-hmm.
En Feyenoord komt constant een mannetje tekort. En daarbij waren de invallers van Feyenoord echt heel erg slecht.
Breda heeft geen sprint getrokken, man.
Echt schandalig.
Dan val je in.
Ja.
Nou, die sprint naar de goal, toch? Toen hij hem naschoot.
Ja, en dan denk ik ook van, volgens mij kan het wel iets harder. Maar gewoon, je komt erin en je staat met een mannetje minder. Dan ga je druk zetten om een bal te blokkeren. En niet druk zetten omdat dat van je verwacht wordt dat je naar je tegenstander toe gaat. Daar werd ik echt scheidsagrijn.
En ik denk zeker als je met 10 man komt te staan, lijkt me als spits toch de belangrijkste taak van zorgen dat of de lange bal eruit wordt gehaald.
Ja.
Of hou de indribbelende centrale verdediger tegen. Ja. En hij deed dat geen van beide.
Maar nu hebben we een gozer die ongeveer, hij kan 8 meter hoog springen. Die heb je nu voorin niet volle druk aan het laten zetten. En achterin heb je hem niet om te koppen.
Nee,
ik snap echt niet wat hij. En kijk, Ivan Nusec, die heeft echt helemaal niks goed gedaan aan de bal. Die liet ook nog 1 keer. Volgens mij was dat van Roy nog.
Ja, dat was bij die kans van Zo. Ja.
Dat was bij die kans. Maar voor de rest heeft hij in ieder geval heel erg geprobeerd om te verdedigen. Daar kan ik dan nog een beetje naar kijken. Ueda vond ik echt. Ik vond het echt schandalig invalbeurt.
Het was echt werkbaar.
Ik vind wel hoe Feyenoord, zeg maar, die laatste 20 minuten doorkomt. Ja. Dat vind ik wel mooi, man. Want Feyenoord wordt superveel geroemd en Arne Slot om het voetbal wat ze spelen en dat goed is. En dan moet je ook bikkelen op zo'n moment en dan heb je het zwaar.
Ja.
Maar dan zie ik een paar van die gasten en dan denk ik van dit team, dit is wel echt een heel goed team.
Ja, nee, dat ben ik
ook qua mentaliteit en hoe zeker. Dat allemaal in elkaar zit.
Ja, dat ben ik met je eens. Maar ik denk wel dat NEC daar echt, want er waren 10 minuten volgens mij, want Stengs werd pas heel laat gewisseld. Mm-hmm. En die liep echt wel 10 minuten, kon die echt niet meer. En constant kwam NEC aan die voor hun linkerkant in 2-1. Maar daar hebben ze bijna niks. Ja, maar hebben ze heel weinig uitgehaald. Dus ik denk als ze een fase in de wedstrijd hebben gehad waar ze gewoon echt veel meer uit hadden moeten halen, was het wel dat stuk. Want ja, buiten die kans
toch was het wel mooi. Ja, zat in het stadion. Er was een fantastisch shot met nog 10 minuten te spelen. En toen zag je dus, toen bleef die camera denk ik 30 seconden op Rogier Meijer. Toen zag je hem echt denken, oké, wat moet ik nu? Weet je, en dan zo op zo'n horloge kijken, wat moet ik nu? En het is gewoon lastig, want ja, ze kunnen het Feyenoord heel goed het spel ontregelen in de toppers. Hè? Hoe kun je ervoor zorgen dat een topclub... Maar uiteindelijk moest nu het initiatief komen. En uiteindelijk zie je dat je daar uiteindelijk de kwaliteit mist. Wel trouwens, jullie hadden het over Ueda, slechte invalbeurt. Dat werd nog even overtoept natuurlijk door de invalbeurt van Pereira bij. Stel je voor dat je NEC-supporter bent. Ja. Voor de mensen die het niet live hebben gekeken, Pereira stond achterin. Die ging indribbelen en die probeerde gewoon... Ik denk ik gewoon naar de goal te dribbelen.
Ja, drie Frenkies. Rechts, links, rechts. En toen, terwijl hij had hem al lang moeten geven. Ja, ze waren echt aan elkaar gewaagd, vond ik, Pereira en Ueda.
Ja, maar ja, stonden ook tegenover elkaar. Dus dat was weer, misschien, maar goed.
Dit had ook gewoon lachend een kwartier kunnen duren. Want Ueda had hem nooit afgepakt.
Nee.
En Pereira die had gewoon door kunnen blijven gaan.
Ja. Nee. En de echte kans was denk ik Silasso. Die bal viel nog een keer goed voor Sandler uit die corner. Nee. Toen bleef die bal liggen. Maar uiteindelijk was er daar ook gewoon te weinig kwaliteit. Je had die kopbal nog die Welleroy te pakken. Maar dat was een kansje. Fantastische bal trouwens van Sherry.
Het ook toch met Saruki. Ja.
Het is ook wel lekker als je Trauner nog even het laatste kwartier in kan laten vallen.
Ja, ja. En Belen was ook weer goed.
Ja, die was echt...
Wat gaat dit met NEC doen? Feyenoord is... dat mogen jullie zo over oordelen of het seizoen nu geslaagd is. Maar NEC... weken hier naartoe geleefd.
Ja.
Wat gaat het met NEC doen de komende weken?
Ik denk dat je wel een tik krijgt. Ja, ik vind dat moeilijk, zeg maar, om nu te gaan voorspellen wat dan het resultaat wordt komend weekend. Maar het doet natuurlijk wel wat met je, want je laat je helemaal op naar één zo'n moment, weet je. En het enige wat denk nu in het belang is bij NEC is dat je heel erg dat belang van die competitie gaat benadrukken. Dus van, hey, we hebben een prijs misgelopen. Maar er staat nog steeds echt heel veel op het spel. En eigenlijk moet je dat net zo groot weten te maken als die bekerfinale. En als je dat lukt, dan ben je gewoon weer opnieuw aan het opbouwen. Maar ik kan me wel voorstellen dat ze vandaag en morgen even diep in de put zitten. Zeg
maar. Ja, maar ik denk wel dat je die gasten hiermee echt ontzettend goed kan triggeren. Want als je kijkt niveau en intensiteit, die NEC vooral de eerste helft haalt. Ja, als je die jongens kan laten, als je dat kan. Ja, dan kan je echt nog allemaal veel stappen maken. En dan kan je dit seizoen nog... op een prachtige manier afsluiten de Europees voetbal te halen. Waardoor het nog steeds een historisch seizoen is voor NEC.
Rechtstreeks, 1.8 op Ajax.
Ja, en kunnen volgens mij nog steeds het beste seizoen een van de beste seizoenen ooit spelen. Ja, ik denk als NEC de intensiteit erin legt die ze deze bekerfinale haalden. Ja. Dan kan je makkelijk nog die directe...
Spelen komend weekend thuis tegen AZ. Dus we kunnen gelijk vol aan de bak.
Ik denk dat wel lekker is eigenlijk.
Zeker, ja.
Als het de lekkerste fase.
En die trigger, het is 1 punt. Ja. Dus in 4 wedstrijden moet je 1 punt inlopen op Ajax.
Ja.
Dus je weet wat het doel is. En dan heb je rechtstreeks voor mijn tweede ronde Conference League stroom je dan in. Ja. Het zou echt een waanzinnige prestatie zijn. En eigenlijk, als je ziet de ontwikkeling die de ploeg heeft meegemaakt, gun je het NEC ook.
Ja, ja, hoor. Ja, Eagles ook.
Ja, Eagles wordt iets lastiger, zeg maar, om rechtstreeks nu te halen. Maar in het rechtstreeks duel met Ajax, dan ligt de sympathie absoluut bij NEC. Ja, en zeker bij jullie, maar...
En bij Rogier Meijer, bij wie de bus op is gewacht. Het super moeilijk heeft gehad, supporters eisen ontslag. En hij heeft van NEC misschien wel de leukste ploeg van de Eredivisie gemaakt naar te kijken ongeveer. Dus ik denk voor de... De verrassing.
Maar laten we wel... Waar ik het wel met je eens ben...
van de Eredivisie, ik vind dat wordt nu opeens gedaan alsof Rogier Meijer een soort... mix tussen Pep Guardiola en Johan Cruijff is. En ik vind dat hij het super goed weet aan te passen. En ik vind ook dat NEC echt wel leuk voetbal speelt. Maar het is niet het leukste voetbal van de Eredivisie.
Nee, maar het is wel leuk om een verrassing zoals NEC... die zich ontzettend laat zien. Dat is leuk om naar te kijken. Klopt. Zo bedoel ik het meer.
Precies wat je aansnijdt. Het was veel makkelijker voor NEC geweest om hem eruit te tieven.
Ja.
En ze hebben hem laten zitten omdat ze vertrouwen in hem hebben gehad.
Maar dat is Wilco van Schaiken. Jij hebt gewoon invloed op Wilco van Schaiken.
Dus eigenlijk komt het weer terug van mij.
Ja, jouw voetbalkennis die beïnvloedt hele...
Graag gedaan, mensen uit Nijmegen. Nee, maar...
Het is ook jouw weekfinale geweest.
Ja, zeker. Er was nog veel meer even voor jullie. Seizoen voor Feyenoord geslaagd?
Ja.
Ja. Ja, nee, het is wel geslaagd.
Mooi. Oké.
Okay. Nee, maar die beelden en zo, dat is toch mooi, man. Wat een teampie.
Ja, nee, ja. Het is heerlijk om naar te kijken en... Ik denk ondanks dat je, als je nu erop terugkijkt... en je denkt, Feyenoord speelt een seizoen... waar je ook kampioen mee kan worden in. 60-70%
Ja, wij hebben samen dat artikel gelezen, toch? Samen, Broes, over wat afgelopen vrijdag in het NRC stond van Steven Versput. Ja. Over dat Slot zeggen, we spelen beter als je ook naar de data en dat soort dingen kijkt. Ja, nee, absoluut. Wel mooie te kloezen ook, als we het dan hebben, we hebben het net over de algemene directeur van NEC, maar Dennis te kloezen. Ik vind het gewoon echt een goed statement over ook, het was gewoon, nou, volgens mij is niemand in gevaar geweest in het stadion. Het was een hinderlijk onderbreking. Het was gewoon echt vervelend. En jij zat in het stadion, maar gewoon thuis te kijken. Ook gelijk benoemen. Weet je, en hoeft niet grote, maar het was gewoon een smet. Ja. En Arne Slot ook gelijk na afloop. Ook een keer goed dat gewoon niet gebagatelliseerd wordt. Weet je, gewoon boom. Het is gewoon slecht voor het Nederlands voetbal. In een beekfinale waar heel veel mensen uit de rest van de wereld ook naar ons kijken. Ja. Dat is gewoon zonde.
Het was wel heel raar dat Doek al 10 minuten aan het branden was. En toen het klaar was, werd de wespel stilgelegd.
Ja, dat weet ik niet. Maar ja, jij bent gespecialiseerd in Doeken.
Het was zeg maar al, het was eigenlijk het ergste brand. Het branden was eigenlijk al bijna afgelopen. En toen werd het stilgelegd.
Ja.
Oké, maar goed. Ja, ja, je wil nog iets over het Doek?
Nou,
ja.
waar ik gewoon mee zit. Oh nee, zeg maar.
Nee, geen meer.
Waar ik gewoon mee zit is van, oké, we zijn, iedereen is gewoon op gebiased op de uitkomst. Want als er vuurwerk is en er gebeurt niks, zeggen we allemaal, iedereen zegt, wauw, wat vet. En als er iets misgaat, zeggen we allemaal, kan niet meer. Mm-hmm. Kan echt niet. En dat is gewoon alleen maar gebaseerd op de uitkomst van een.
Dus jij zegt geen vuurwerk meer?
Ja, ofwel. En dan accepteer dat ik erbij hoor.
Ja, kies dan.
Snap je?
Ja, kies dan.
Ja, wel.
Oké.
Maar
dat is een wedstrijd af en toe gestaakt wordt. Neem het voor lief.
Maar snap je, dat is oprecht wat ik bedoel. Ja.
Ik vind het ook raar dat het nu opeens schuld van de Kuip is dat er fakkels binnenkomen. Terwijl het bij elk ander stadion ook gebeurt. Dus dat vind ik. Nog even over het Doek.
Ja.
Ik vond heel raar op Twitter en overal werd heel veel kritiek over dat het klein zou zijn. Dat spandoek van Feyenoord wat in de laatste 20 seconden werd onthuld. Van, dromen zijn zo weer voorbij. Omdat dat spandoek van NEC natuurlijk was gebaseerd. Ja, ik vond het nou echt leuk voetbalhumor. Dat is toch superleuk. Ja.
Maar laten we niet de mening van Jopie 21 op Twitter, omdat hij dat zegt.
Nee, ja. Maar heel veel NEC-supporters die ik met heel veel plezier volg, vonden dat heel kut.
En, ja, logisch.
Ja, maar ik dacht van, oké, NEC-supporters moeten dat misschien zien van, ja, Feyenoord is de grotere. Dus die zet ons nu weer even op onze plek.
Ja, maar,
en als NEC zou winnen en er zou zo'n actie zijn op Feyenoord. Ja, dan moet je accepteren dat je verslagen bent.
Maar dat je het accepteert. Ik denk dat het nu, gedurende de week, dat ze dat. Maar je verliest hem net. Je hebt de hele tijd.
Niet te haten, toch?
Nee, maar je hebt het gevoel. Je had hier veel meer in gezeten. Ja. En dan iedereen lag verslagen op de grond. En dan staat dat. Ja, nee, maar dat is toch een enorme trigger, Broes. Voor supporters en voor iedereen. Voor NEC.
Om echt heel boos te worden?
Nou ja, je hebt verloren. Je redeneert niet vanuit. Wow. Nee, maar je redeneert toch niet op dat moment zoals je nu zou redeneren een dag later?
Ik wel.
Jullie wel. Het is goed met jullie. Goed, laten we doorgaan naar Madrid, waar El Clasico.
Ja, maar je zegt toch dan gewoon van, vuile teringleiers.
En het was ook leuk. Stel fijn
dat iedereen. Oh, ja, maar ik snap wel hoe mensen reageren.
Stel fijn dat
ik zeg niet dat het goed is, maar ik snap wel dat je geërgerd reageert op zo'n moment.
Als NEC die finale had gewonnen, was het ook grappig geweest. Want dan was het waarschijnlijk nog steeds uit. Dan was het spandoek ergens uitgelekt. Nee, en dan had iedereen heel hard gelachen.
Ja, dat is ook zonde geweest van al die uren.
Gewoon leuk.
We gaan door. El Clasico.
Spandoeken top.
Wat vond je van het spandoek?
Van El Clasico? Ze hebben nu al die tv-schermen. Heb je dat wel gezien?
Waarom was het stadion nou dicht? Het is voor mij 26 graden in Madrid. Ja, je mag trouwens hopen dat daar geen spandoek dan in de hens gaat als het stadion dicht is.
Nee, dat is inderdaad. Maar ze hebben niet super vaak mooie sfeeracties bij Real Madrid.
Nee, maar ik bedoel meer. Het was...
niet nodig.
Ik zag wat shots voorbij. Het is echt een krankzinnig stadion. Nu ook met het dak dicht.
Ja.
Uiteindelijk, de beslissing valt voor mij in blessuretijd 3-2. Hele vreemde wedstrijd. De doelpunten van Barça gewoon eigenlijk uit het niets. Madrid slaat 2 keer goed terug. Frenkie raken we kwijt.
Ja.
Misschien wel voor het EK. Het eerste oordeel is dat hij het seizoen mist, maar op tijd fit is voor het EK.
Ja, maar het klinkt niet als iemand die heel wedstrijd fit aan het EK gaat. Dat klinkt een beetje als toen Memphis terugkwam bij het EK, die half fit, half net niet fit was.
Ja.
Dat is natuurlijk geen ideale situatie, lijkt me toch?
Nee. Het begon heel raar met Lunin, die bal totaal mist.
Daarvoor ook al. Volgens mij was het de eerste minuut al. Toch? Dat hij Lewandowski een keer uit wil kappen. Dat het al helemaal misgaat. Daarna gaat hij onder die bal door. Hij was heel erg aan het grabbelen de eerste helft.
Ja.
Is ook wel een beetje gewoon bekend toch? Van als je weet wat voor keeper hij is. Ik vind het echt een prima reservekeeper voor Real Madrid. Penalty percentages heb ik wel eens opgezocht toevallig. Best wel aardig.
Ja.
Maar het is natuurlijk geen keeper voor Real Madrid.
Nee, ik vind het.
Dat is hij niet. En dat wordt dan in zo'n wedstrijd wordt het dan bewezen. Maar dat is al veel eerder. Dat is ook in andere wedstrijden is dat al gebleken. Weet je wel? Hij heeft voor...
City was hij top.
Voor City.
Ja, zeker.
Had hij een paar prima weken, zeg maar. En dat mag ook benoemd worden. Maar het is geen eerste keeper voor Real Madrid.
Nee, het is zeker geen eerste keeper. Ook hoe hij onder die bal doorgaat. Is vrij amateur. Het was sowieso...
Maar
het
was een rare klasse, toch? Dat bedoelde ik.
Die eerste helft... Ik denk dat Barcelona heeft echt nog geen 5 minuten de bal normaal in de ploeg kunnen houden. We hebben echt niet gevoetbald. Nee. Maar ik denk dat elke corner van Barcelona, dat was een grote kans. Ja. Het was eerst die goal. Ja. Ja, het moment daarna hebben we die bal gehad.
Ja, want laten we... Barca komt 0-1 voor. Ja. Fout in Lunin. Dan doet Lucas Vázquez het voor mij heel slim. Nou, er is iedereen heel boos over dat hij het been opzoekt. Maar je geeft hem ook wel een redelijke uitnodiging van... Kijk, hier staat mijn been. Loop er tegenaan.
Ja,
toch?
Het is... Kijk, we hadden het hier 2 weken geleden natuurlijk. Hadden we dat moment van Saka. Die kan hier nog wat van. Want dit was een beter uitgevoerde. Zeg maar, dit was zo heel klein beetje dat beentje laten hangen. Ja, dan is het gewoon slim. En een strafschop. Ja,
staat dus 1-1.
Wouter Boerkamp, die wordt nu helemaal gek.
Ja?
Ja, die was net alweer boos toen ik zei dat dit ook gewoon een pingel was.
Ja, nee, dit is deze 100% pingel.
Het is gewoon heel dom. Dat is, kijk, en je kan zeggen, hij zoekt een been op. Maar waarom zet je je been daar zo neer?
Ja, omdat je de bal wel veel afpakken.
Ja, nee, maar dus dan nodig... Ja, maar goed, het is een overtreding. Dan inderdaad het moment waar jij naartoe wil.
Ja.
Weer een corner van Barça. Wordt verlengd.
Zeg het maar. Ja, ik het is 2024, jongens. El Clasico. En er hangt geen doellijntechnologie. Het is toch fucking schandalig.
En het heftige is dat er in Nederland een periode is geweest... dat er in bepaalde stadions wel eens doellijntechnologie was... en in andere niet.
En dat was toch het seizoen dat Bas Nijhuis... in het kampioensjaar van Feyenoord horloge...
Ja, wat ik het wel het gekke vind... dat heel Barcelona zegt dat die bal over de lijn was.
Ja.
Nou, volgens mij kan je daar net zo goed een case voor maken... dat die niet over de lijn is. Dat was niet... dat het 100% duidelijk was.
Mm-hmm. Nee.
Maar dat zijn de regels. Dus case closed, zou ik dan zeggen.
Ja.
In dit geval wel. Want ja, je kan niet bewijzen dat hij... Ja, maar je kan niet bewijzen dat hij zit.
Nee.
Dan zit hij op dit moment niet. Nee, ja, daar, als er,
maar dat is letterlijk
ja,
regels,
dat is ja. Gewoon ja, moeilijker. Dat is het niet. Dus ik denk dat dat op zich heel terecht was.
Maar meer even overkoepelend, hè. Deze wedstrijd toont toch in alles precies het verschil tussen Barça...
100%.
En Real, zeg maar. Barça... Prima voetbal. Alleen, als je naar dit Real Madrid elftal kijkt... wist je toch altijd dat Real Madrid deze wedstrijd ging winnen?
Ben ik niet met je eens. Want dat is misschien vervelend voor Frenkie de Jong. Maar eigenlijk ging het in de tweede helft zonder Frenkie de Jong... een stuk beter lopen bij Barça.
Ja.
Pedri viel goed in. Gundogan schoof een stukje terug. Die kwam daar veel beter tot zijn recht. En in die fase dat Barcelona de 1-2 maakt... waren ze ook gewoon echt 10 minuten, een kwartier al de betere ploeg.
Maar dat bedoel ik ook met goed voetbal, zeg maar. Alleen... ik heb in zo'n wedstrijd echt altijd het idee van... als ik dan kijk naar hoe Real Madrid deze wedstrijd überhaupt moet beginnen. Je speelt met 7 middenvelden, speel je in de basis. Camavinga linksback, Tchouaméni centraal achterin. Dan denk ik van, oké, op deze manier lukt het je al... om op sommige momenten best wel dominant te zijn tegen Barcelona. En ik zie dan bij bijvoorbeeld ook de aanvallers... waar Vinicius nog wel eens wordt verweten, een beetje te spelen... vind ik daar echt heel veel winnaarsmentaliteit van uitstralen. Je kan natuurlijk het ermee eens zijn dat hij het af en toe echt niet zo handig doet met uitlokken. En dat het geen fijne speler is om tegenover te staan. Maar daar zit wel echt veel winnaarseigenschap in, man. En dat is natuurlijk bij dat hele team. Als je die Bellingham ziet, de meters die hij nog maakt na afgelopen week.
Ja.
Ik vind dat echt niet
dat is. Maar had jij het gevoel na die 1-2, zeg maar, dan is het nog 1 minuut of 20... Had jij nog het gevoel, Real kan deze wedstrijd omdraaien?
Ja, maar dat komt een beetje daardoor eigenlijk. Van die bereidheid van die spelers om te blijven gaan. Als je kijkt naar Modric, als je kijkt naar Kroos. Zeg maar de oudere gasten. Hoeveel meters die nog willen maken, zeg maar. En hoeveel... Er is ook nog dat ene moment dat Vinicius uiteindelijk op doel schiet. Uit die uittrap van Lunin.
Ja, dat hij gelijk 1-1 komt. Ja, met de stegen. Ja.
Op die momenten moet je kijken wie er allemaal al weer is bijgesloten, zeg maar.
Ja.
Dan denk ik van ja, er is zoveel bereidheid om te doen. En volgens mij zie je dat uiteindelijk terug in hoe deze competitie gaat eindigen.
Nee, ik ben ook eigenlijk... Ja, het klinkt heel stom. Sorry voor alle Barcelona supporters. Maar ik ben blij dat het nu ook gewoon beslist is. Zeg maar, dat je niet... Ja, nee, maar het ding is... Het verschil is echt heel groot. En
dat vind ik dus ook.
Weet je? Ja, er zit iemand met hele...
Ik zit gewoon aan te luisteren. Ik zit gewoon te luisteren. Ik word hier van alles verweten.
Ja, je blik...
De stem.
Het
is ook hier. Nee, dat had ik wel. En uiteindelijk, ik ben het eens met broers. Als je ziet hoe die 3-2 valt. Trouwens ook die 2-2. Dat is gewoon echt Kijk, de goals die Barcelona maakt, ik zeg niet dat het toeval treffers zijn. Hè? Nou ja, misschien die 1-2 hoe die hem tegen zijn benen krijgt. Maar de bal die Vinicius geeft, ja, dat is echt, als je ziet met wat voor snelheid. Trouwens niet makkelijk om af te maken, hè? Lucas Vazquez.
Helemaal niet makkelijk.
En dan de bereidwilligheid van Bellingham om nog een sprint zo aan te zetten. Schiet hem uiteindelijk fantastisch binnen. Ik denk dat daar ook wel de klasse in zit. Maar ik wil aan jullie zeggen. Kijk, Modric, 38, wordt in september 39.
Maar, ja, zo had je er ook bij kunnen lopen.
En zo loop ik erbij, alleen niet op dit niveau. Nee, maar hij moet toch niet stoppen?
Nee, maar het is echt, überhaupt, het is lijp.
Toch, het is voor mij nog onduidelijk. Volgens mij,
wat ik las, dit jaar wel gewoon wisselen.
Ja, maar deze wedstrijd, als je dit nu ziet.
Nee, absoluut. Absoluut.
Dan moet je, zelfs voor dit soort wedstrijden moet hij toch gewoon nog een seizoen doorgaan.
Ja, alleen, ja. Dat is natuurlijk de eeuwigdurende discussie. Je bent gewoon bang dat je op een gegeven moment, dat zou jij moeten herkennen, dat je te lang doorgaat.
Met FC Afkikken.
Maar heb je het nu over doorgaan bij Real Madrid nog een jaar? Ja, of ik zou doorgaan gewoon als voetballer nog een jaar?
Nee, maar waar moet hij heen? Dynamo Zagreb?
Nee, ja, weet ik. Bijvoorbeeld,
Amerika wil hem toch ook zo.
Ja, nee, maar wat ik dus vind, als je in zo'n wedstrijd op het allerhoogste niveau in Spanje, en eens, hij is niet meer.
Het kan in een moment gebeuren dat niet meer lukt.
Maar nu lukt het. Dus als ik dit dan zie, denk ik, ja man.
Ja, want hij speelde eigenlijk het grootste deel van de wedstrijd, zeker de eerste helft, dan stond hij vooral tegenover Frenkie de Jong. Ja, je ziet met welk speels gemak hij onder die druk uitvoetbalt en hoe hij de oplossing zoekt. Alleen je ziet wel soms dat hij in het bewegen en het starten, daar soms dat je naar een bal ziet kijken van, is die van mij? Dat is het enige waar je ziet dat hij oud wordt, maar voetballen.
Dat is op zich wel lekker als je van verder ernaast hebt.
Ja, dat is
dan 80 kilometer
per en Bellingham, die ook 120 kilometer loopt. Ja. Maar als je het gemak ziet, het was natuurlijk ook wel heerlijk nu dat Cancelo dacht dat hij geen verdediger was. Vinicius had constant ruimte achter verdediging. Ja, als je ziet het gemak waarmee hij ze lekker weglegt. En die kopbal op Vinicius in de 8e minuut, die vond ik nou ondeugend. Die zo ondeugend doorschampt. Ja, dat is absurde klasse. En je wilt gewoon uit nostalgisch oogpunt dat hij gewoon nog een jaar doorgaat. Dat hij zo goed is. Maar inderdaad, basisspeler. James Lee top.
Nee, maar ik denk wel ideaal voor deze ploeg. Ook met Ancelotti gewoon elkaar een beetje bespreken. Misschien, het is wel de absolute top. Dus je kan niet zeggen, oké, deze wedstrijden ga ik je wel opstellen. En dat ze niet. Maar als je het dan gisteren ziet. Ik was er vorig jaar bij in de Kuip voor de Nations League. Het is gewoon, ik ben gewoon heel bang dat er na hem niet zo'n speler meer komt. In hoe het voetbal aan het veranderen is, zeg maar. Ik zie je twee denken.
Ja, ik geloof daar nooit. Dat is een heel nostalgisch idee wat wij altijd een beetje hebben als voetbalsports. Maar er komt er toch altijd alweer één die een beetje hetzelfde doet. Dus dat vind ik een heel mooi, maar
heel
nostalgisch. Wij hebben
hier lang voor mij buitenuitzendingen gehad. Voor ooit nog een Zidane. Dat je iemand kon vergelijken met Zidane. Nou, daar kwamen wij na een paar dagen niet uit, hè, Broes?
Nee.
Kevin De Bruyne was het dichtst bij zijn, toch? Wat we hadden gevonden.
Dat is heel anders.
Nee, ja, dat is heel anders, maar.
Maar goed, even. Real in een zetel naar de titel. Misschien ook wel de Champions League. Maar laat het even op Barça. Frenkie, echt een hele nare blessure.
Ja.
Ik lag als ook allemaal theorieën. Ja, je moet je been nooit terugtrekken en dat soort dingen.
Nee. Dat deed hij ook niet echt.
Nee, het was
altijd. Verder kwam er zo hard in. Dat kon niet eens harder.
Je weet kijk hoe hard hij ballen binnenschiet. Als die gozer. Ja, dan kan je.
Hij scoort ook bijna met die tackle.
Ja, maar hij gaat het doel, die bal.
Wat een monster is dat.
Ja, maar. Ja.
Nee, maar. En ik snap wel wat mensen. Ik las er heel veel over. Ja, je moet, als je been gewoon vol in zit, dan raak je. Maar het eens. Maar het was niet zo'n moment van dat je been vol. Hij heeft die situatie totaal anders ingeschat, zeg maar. En ik denk niet dat er heel vaak spelers van Barcelona onder applaus als geblesseerd van het veld aflopen. Dat zegt natuurlijk ook wel het over Frenkie.
Een rijtje met Ronaldinho, hoor. Applaus krijgen van als speler van Real.
Ja, zeker. Maar wat is het perspectief van Barça? Als je kijkt naar die wedstrijd gisteren. Volgens mij hadden we het eraan begin over.
Welk perspectief wil je nog halen?
Nee, maar gewoon voor de toekomst. Als je gaat kijken. Wat, weet je, ja, nee.
Veel, want er loopt superveel talent bij.
Ja.
Maar dus er is superveel potentie. En als je kijkt naar het team, zijn stuk voor stuk hele goede spelers. En ja, dat vind ik wel interessant met Xavi. Hij heeft nu dan weer gezegd vandaag dat hij toch misschien wel wil blijven.
Ja,
er loopt superveel in. Alleen ja, tot nu toe maakt hij er niet een onneembare vesting van. En dus ja, is hij dan de man die dit gaat doen? Maar ik snap hem wel als je kijkt met Fermi, met Kubashi, met Lamine Yamal.
Ja.
En met alle topspelers die er al inlopen, ja.
Ik vind wel dat te veel rondloopt wat niet goed genoeg is voor Barcelona. Ik bedoel, ja? Als ik aan Barcelona denk, denk ik aan eigenlijk het beste voetbal ter wereld.
Maar bijvoorbeeld Gundogan?
Speelde goed, maar ik weet niet of dat... Nou, Rafinha vind ik niet goed genoeg om bij de beste club ter wereld. Ik vind Christensen niet goed genoeg. Cancelo, hoe die nu speelt voor Barcelona, dat is echt niet goed genoeg. Nee. Er lopen er gewoon te veel rond. Zeg maar, die 3-4 spelers, die moet je eigenlijk inruilen voor wereldtoppers. Maar dan de jonge gasten eromheen. Maar dat kan niet.
En dus moet je misschien de perspectief even gaan kijken dat je de absolute Europese top hebt en dat Barcelona een stapje terug heeft gedaan.
Ja, nee, juist zo.
Toch?
Maar dat is een hele pijnlijke conclusie.
Ja, dat is de...
Ja.
Dat is de realiteit.
Is het vooral financieel zit je gewoon heel kut. Want je kan die 4 spelers niet gaan vervangen.
Nee,
dat is het probleem. Maar tot dat moment denk ik niet dat Xavi van Barcelona een topteam kan maken.
Nee, maar ik snap hem wel dat hij misschien dat hij wel wil blijven.
Heb jij het gevoel dat hij een beetje emotioneel is? En af en toe een beslissingje maakt waar hij de volgende dag over denkt. Oh.
Ja, wel. Het blijft wel grappig om te zien wat trainerschap met je doet. Hè? Want Xavi is natuurlijk misschien de rustigste speler die we hebben zien voetballen.
Ja.
Hij heeft nu ook als trainer gemiddeld meer rode kaarten en gele kaarten dan als speler in zijn carrière.
Ja, maar dat is
best wel ziek.
Maar het is ook wel omdat je geen invloed meer hebt.
Ja,
zeg maar,
daarom,
weet je,
maar dat doet het dus met.
Ja.
Ja, maar,
en ik vind dat altijd zo mooi dat Ancelotti gewoon...
Oh, je naar die goal zag je?
Wel, 30 jaar.
Dat was goed, hè?
Ja, maar was hij vroeger anders toen hij begon als trainer, Ancelotti?
Dat weet ik niet zo goed, man.
Ik blijf het gewoon een bizar fenomeen vinden hoe rustig en introvert hij 9 van de 10 keer reageert.
Ja, maar dat is ook qua leeftijd... Ook 30 jaar trainerservaring.
Ja, zeker.
Nee, maar je hoeft ook niet zo rustig te zijn als Ancelotti. Maar Xavi mag wel een beetje... Zeg maar, hij gaf nu in het eerste zin van zijn interview... zei hij, ja, maar ik ga niks over de scheidsrechter zetten.
En dat is het beste, toch?
Hij eindigt het interview met...
Danny Buijs, Cor Podcast. Het was toch het mooiste dat Danny Buijs daar ook zo hard om moest lachen. Dat is in de Cor Podcast.
Ja, maar als je...
Ik ga niks zeggen, vervolgens doet hij... Ja, dat was zijn alle... Dan. Ja. Maar dat bedoel ik een beetje van NEC Sport. Ik denk best over nog één keer over dat spandoek. Dat zij dan zegt, ik ga niks over het spandoek zeggen... en dan zie je nog een keer het spandoek en dan ga je gewoon op tilt.
Ja, dat is wat Xavi ook een beetje heeft. De cirkel is weer rond.
Ja, de meest krankzinnige wedstrijd werd zondagmiddag gespeeld op Wembley. Waar echt... Ja, ik weet nog steeds niet hoe we het erover moeten hebben. United, en ik vond het ook heel mooi... Ik weet niet of ik dat eigenlijk mag zeggen, maar heel vaak bij live commentaar neemt een commentator later nog een zinnetje op. En dat wordt dan opnieuw ingesproken. Bij Ziggo Sport had hij in...
Live commentaar neemt...
Ja, dus live commentaar wordt er iets gezegd over de wedstrijd. Dus 3-0, het is gespeeld, United is door.
Ja.
En dan in de samenvatting wordt dat eruit gehaald. En dat
maar?
Zin. Wietse van de Goot, die zei het gewoon. 3-0, het is klaar voor Coventry en mooi. En dat vind ik zo mooi, want dat was precies het beeld wat eigenlijk gaande was... En wat er vervolgens gebeurde is...
Maar wat is er nou aan de hand met United? Kijk, ik zie ook heel veel dingen gebeuren. Maar
uiteindelijk
het
niet...
spelbeeld, ze komen 3-0 voor. Daarna verandert het toch niet zo heel veel. Alleen, want daarvoor zijn ze toch ook eigenlijk al helemaal niet zo heel goed.
Nee, maar dus ligt het heel dicht bij elkaar. Dus...
Ja, maar dat is toch schandalig. Echt schandalig.
Ja, dat ben ik met je eens. Ja.
Nou, ik ben niet met je eens dat het heel dicht, want de eerste helft, eerste...
In doelpunten wordt het verschil uitgevoerd.
Ja, maar
voor de rest viel dat toch al mee.
Maar in het eerste uur is het nou niet alsof Coventry de kansen aan elkaar reeg. Alleen, United heeft maar 1 fitte centrale verdediger. Die was niet eens fit, want Maguire was ook eigenlijk... Dat zei kan eigenlijk net niet. Nou, Casemiro is geen centrale verdediger, speelt wel centraal achterin. En dan...
Ja, maar wat...
Ja, dit zijn, ja die 2-3 is echt een kut goal. Ja, en dan krijg je dan weet je dat het pompen en verzuipen wordt. En ja, dan is het ook gewoon... Het is ook gewoon een beetje mazzel dat die 3-3 dan toch valt.
Ja,
dus
maar
niet
dan
dat
ook. Van,
maar dat is...
Coventry,
ja, maar je speelt,
voorin,
je speelt tegen...
Niet.
Wat is nummer 8 of 9 van het... Ja. Nee, maar je doet nu... Ja, weet je, het is gelukt dat... maar dat is wel... Sorry, als jij een subtopper of een topper bent in Engeland... Dan mag dat toch nooit meer gebeuren. Als je tegen een goede ploeg speelt... Tegen Arsenal, dan zal dit toch nooit gebeuren. Maken ze een lucky goal. Die pingel. Dat zal.
Dus, waarom gebeurt het bij United eigenlijk elke keer?
Ja, omdat... Maar dat is heel lastig van de zijkant. Maar ik denk dus dat niet het maximale... Die spelers niet het maximale kunnen brengen. Of wordt niet gebracht van wat er van hun geëist wordt. En je gaat... Ik ben altijd voorstander geweest van Erik ten Hag bij United. Als hij dat dus elke keer op keer... door de mand valt met zijn spelers, wat zij op het veld laten staan, kan je zeggen, hij heeft een goede filosofie, hij maakt... Maar blijkbaar werkt het dan toch niet.
Ja, ik heb ook dat idee.
United heeft ook totaal geen patronen om terug te vallen. Je ziet toch ook in topwedstrijden dat United...
Maar we hebben het nu niet...
Nee, maar luister. Laat me even uitpraten.
Ja.
Je ziet toch, als je zo'n wedstrijd wordt 1-3... dan kan een goede ploeg of naar Arsenal City... Ik kan altijd terugvallen op geven. We weten hoe we het positiespel... weten hoe we die bal even rustig in de ploeg moeten houden. Weten hoe Coventry in ieder geval kan zorgen dat ze geen druk op ons krijgen. Ja. Maar we zien toch al heel het seizoen bij United dat dat er niet in zit. En dat of het nou een grote wedstrijd is of kleine wedstrijd... Als dat er niet in zit, kan elke ploeg zo druk op je krijgen. Ja. Dat is toch wat er gewoon gebeurt.
Ja, maar, en dat is natuurlijk wel van... iedereen is het erover eens. En Erik ten Hag is echt een hele goede trainer. Ja. En heeft echt een voetbalvisie. Waar heel veel trainers echt hem nog een puntje aan kunnen zuigen.
Zeker.
Alleen het lukt hem niet om het bij Manchester United toe te passen. Of om op de spelers over te brengen. Want het is gewoon nog geen succes geweest. Je zou kunnen zeggen, als je vergelijkt met voorgaande jaren... van nou, het is in ieder geval beter... Alleen het is niet minder wisselvallig geworden. Sterker nog, het is misschien iets beter, maar wel nog wisselvalliger. Want er zit zo'n groot verschil tussen wat United het niveau kan halen en de ondergrens, waar gewoon echt regelmatig doorheen wordt
gegaan. En het is niet eens de eerste keer deze FA Cup, want ze hebben toen toch tegen Newport speelden ze in de achtste. Toen gaven ze ook een voorsprong weg.
Gaf hij wel goed flesje wijn nog weg aan die manager.
Dat wel, maar toen gaven ze ook al een voorsprong weg.
Nee, maar kijk, en ja... Ik vind het heel lastig wat Ten Hag na afloop zegt. Zeg maar, het is niet pijnlijk, maar juist de grootste prestatie, omdat we in die finale staan van... Ja, dan sorry.
Twee keer achter elkaar, die prestatie noemde die, omdat dat bijna nooit gebeurt.
Maar ja, dan doe je... Ja,
feitelijk juist.
Nee, nou, zeker. Maar wat scheelt het? Zo'n stukje in de 123e minuut?
Ja, ik zag hier dus een heel... Ja. Ik zag hier dus... dit was zo'n klein verschil... Dat eigenlijk de frames van die camera, daar kan je helemaal niet meer op vertrouwen. Want weet je, een millimeter.
De frames.
Ja, maar zo'n klein was het verschil. Dat je als je 0,01 seconde misschien hem eerder stilzet. En het is hetzelfde moment. Dan staat hij misschien geen buitenspel.
Dat is een frame, ja.
Ja,
ja en dan eigenlijk is.
Wat... Ja, sorry, maar dat is een frame.
Maar en eigenlijk het meest typerende voor United van deze wedstrijd was de eerste pingel.
Ja. Ja.
Nee, kijk, als je hem zo neemt, prima. Maar dan moet hij. Maar anders, dat is toch ook met een Panenka. Dat als je hem op zo'n moment neemt.
Ik vind dat ook weer heel makkelijk.
Want?
Als hij erin gaat, zegt iedereen van slim. Keepers duiken altijd.
Ja, dat heb ik vorige week ook gezegd.
Ja, maar hij duikt toch niet?
Nee, maar dat is toch.
Dat is
maar
toch dat volledig op de uitkomst.
Maar je gokt dan toch?
Ja, maar dat doe je toch als je hem in de linkerhoek schiet ook?
Dat vind ik dus niet.
Ja, je hebt drie keuzes, midden, links, rechts.
Maar dan trap je hem toch met een vol overtuiging daarin. Dan is die kans veel groter. En dan kan je zeggen dat het niets is. Kan je alle statistieken terug gaan kijken hoe je een bal binnenschiet. Over een penalty. Je neemt toch een risico. Zoek maar op. Er is een grote risico dat je neemt om op deze manier te schieten.
Ja, maar even opzoeken.
Maar ik vind ook, ik ben het met je eens. Maar als je Maar als je die penalty ziet van, ik kwam er maar achteraan. Dan weet je dat de eerste wat ervoor heeft geen zin. Als je kijkt, die penalty van Coventry, die 3-3, is ook een kut penalty. Mm. Als Onana aan de goede hoek duikt, zeg je, jezus, wel de klote penalty. Nu is het prima. En dat geldt voor dit hetzelfde. Het is gewoon, het ziet er heel lullig uit als je door het midden schiet en hij zit niet. Maar dat is... Ja, dat is. Ik snap dat het bij voetballers in hun hoofd zit.
Dat zou je het nog wel kunnen verwijten. Dat als jij een penalty door het midden schiet en die wordt tegengehouden, hetzelfde als bij Bernardo Silva, dat het misschien qua gevoel slechter is.
Ja, en het ziet er lullig uit en nu niet zo hard inschiet.
Dus dat de rest dat meeneemt in de penalty serie. Dus dat het daardoor zou je kunnen zeggen, niet doen.
Nee, maar of hij hem nou een beetje strak in het midden had geschoten en die keeper hem tegenhouden of dit. Dat had waarschijnlijk voor het resultaat ook geen reet uitgemaakt. Dus...
We moeten nog even blijven praten, want Niels is nu die statistiek aan het opzoeken.
Ja, maar dat zou...
Hij kan ze niet vinden.
Nee, ik kan ze inderdaad niet vinden. Maar ik denk dat onze luisteraars het 100% met me eens zijn, want het is heel raar wat jullie nu zeggen. Laat het zeker even weten. Uiteindelijk pakt Onana die bal natuurlijk wel echt heel goed op het moment dat Coventry voor staat.
Dat moment bij die laatste penalty. Dat is natuurlijk eigenlijk het meest bijzondere daarna van die serie. Dat Højlund die penalty inschiet. En dat je dan... Het gaat nog niet eens... Dat vind ik ook leuk. Dat Højlund... Je ziet hem naar die sports. En je ziet hem even achterover kijken. Oh, er komt niemand mij.
Even naar wie hebben het goed gedaan en wie hebben het niet goed gedaan. Højlund.
Coventry City heeft het heel goed gedaan.
Højlund vind ik... Kan je niks verwijten.
Volledig eens. Ja. Blij zijn. Spanning staat erop.
Even naar de sports toe.
Die staat toch in de finale.
Ja.
Maguire.
Ook goed.
Loop naar de koffie, spelers, handjes schudden.
Ja, nee, ook goed.
Anthony?
Nee, ook goed.
Koffertjespelers. Jezus, gaat het even. Ja, dat kan toch niet.
Kijk, we hadden het net over NEC. Wordt de cirkel weer rond. Ja. Dit was nou echt klein.
Ja, en toch wel waar we het eigenlijk bij Barcelona over hebben, is eigenlijk wel ook bij United waar we het over moeten hebben, is gewoon, het is gewoon niet, het verwachtingspatroon is nog steeds, of het verwachtingsmanagement ligt veel hoger dan wat eigenlijk daadwerkelijk de ploeg is.
Het verwachtingsmanagement.
Ja, van de mensen van buitenaf verwachten nog steeds van United iets wat al jaren niet meer wordt gegeven. Vorig jaar natuurlijk tweede geworden in de Premier League. Maar als je nou kijkt naar de afgelopen 3-4 jaar. Nou, als je eigenlijk kan je de afgelopen 10 jaar kijken. Het is gewoon al lang niet meer United wat bij heel veel mensen nog in hun hoofd staat.
Nee.
En elke keer, alleen of dat niet is elke keer, maar vaak vergelijken we het daar wel mee.
Ja, alleen dat is het natuurlijk ook op basis van
de grootte van de club.
De grootte van de club en de uitgaven horen ze nog wel daarbij. Ja. Dus ja, mag die verwachting er dan ook niet wel gewoon zijn? Want voordat Jochie dat, zeg maar, zijn handen achter zijn oren deed, is 100 miljoen euro betaald.
Ik las, wie was het? Dublanc Pogard. Die zei, daar moet een keer een KPMG-rapport over komen. Ja. Hoe ze ooit voor zoveel geld hebben kunnen verkopen. Ja. Goed, dat gezegd hebben, het is United City in de FA Cup finale.
Heel vet.
En vooral heel vet hoe Pep Guardiola Gary Lineker totaal negeerde na afloop. Gary Lineker wilde het gewoon over de wedstrijd. En Pep was gewoon witheet over dat City weer zo snel in actie moest komen. En daar zat natuurlijk, en dat is de cirkel ook weer rond, nog een beetje teleurstelling van afgelopen week. En dat komt er nu op een gegeven moment uit.
Ja, het was natuurlijk een bizar lijpe wedstrijd tegen Real.
Ja.
Hoe zwaar dat was.
Ja. Enorm. Ja.
Dus ja.
En dan zeker als die andere wedstrijd op zondag wordt gespeeld, dan snap ik je boosheid wel.
Aan de andere kant, ze op zich prima selectietje.
Ja, vind je?
Ja,
nou,
je kan jezelf wat kennis schuiven.
Nee, dat is waar. Maar dat wil je niet in een halve finale van de EWK. Dus ik snap zijn boosheid. Maar om dan inderdaad in zo'n interview Gary Neville, wat ook niet een kleine meneer is of zo, zo te negeren en je eigen...
Wat is die? 1,76?
Ja, hoe groot is Pep? Ook niet zo heel gezond.
Oeh.
Ja.
Heel goed.
Maar om dan op dat moment Gary Neville een beetje te negeren en je eigen pleidooi te gaan houden, is niet nodig.
Nee, niet nodig. Maar ook wel, anders hadden we hier ook niks over te spreken.
Pep is gek.
Pep is gek.
Daar heb je gelijk in.
Heel goed. Maar het bizar, dit was zo'n voetbalweekend. We hadden kunnen namelijk nog 3 kwartier doorgaan. Hè? Vanavond kan
Inter Milan
kampioen worden in de derby. Sven Mislintat, natuurlijk volksgeld in Amsterdam en omstreken, treedt nu aan bij Dortmund. Vitesse, afgelopen vrijdagmiddag, staat nu op -1.
Bestaat nog.
Het bestaat nog, zeker. Wel gedegradeerd. Dest zwaar geblesseerd. PSV wil wel met hem door. Kortom, morgen een bomvolle daily om daarover te praten. En jij wil nog iets zeggen?
Nee hoor, ik wil helemaal niks zeggen. Ik klopte even op het sjaaltje.
Ja. Jij moet er wel mee afsluiten. Arne Slot, dit jaar bij de huldiging.
Hij was goed. Hij was MC. Hij was mooi. Nee, we hadden het er net ook over. Dat vorig jaar was een beetje dode bedoeling. Niemand wilde die microfoon hebben. En nu gingen ze 1 voor 1 die spelers die beker geven. En op een gegeven moment hoor je vanaf de achtergrond, hoor je opeens Arne Slot in die microfoon. Ali. Die begint al die supportersliedjes te beginnen. En als een soort Peter Houtman. Ja, misschien moet hij dat ook gaan doen.
Weet je dat ik Arne Slot er zelfs van verdenk, controlfreakje als die is, dat hij die huldiging van vorig jaar nog in zijn hoofd heeft en dat hij denkt,
moet beter.
Dit was te weinig.
Ja, dat denk ik. Dat zou
beter. Maar als hij nu ik zijn beelden terugkijkt bij het filmpje wat ik vanochtend voorbij zag komen van Broederliefde, zou hij dan voor volgend jaar weer denken, ja, mijn links, kan rechts, beter. Kan beter.
Ik denk dat hij in de voorbereiding wel even een goed danslesje eruit gaat gooien, hoor.
Ja, god. Het was een fantastisch voetbalweekend. Dank Nicky van der Gijp. Dank Broestol. Jullie natuurlijk bedankt voor het luisteren. Dan wel kijken. Morgen zijn er weer bomvolle daily. Bij deze kunnen we dat alvast bevestigen. Tot morgen.
Morgen.
Hello Europe. This is Amsterdam calling.
Vanaf dinsdag 21 mei is BKB weer terug met de campagne daily.
In aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen praten we je elke dag in 20 minuten bij over alles wat je moet weten richting verkiezingsdag.
Samen met campagne-experts en politieke junkies bespreken we het nieuws van de dag en geven een kijkje achter de Brusselse scherpen.
Abonneer je dus alvast op de campagne daily
in je favoriete podcast-app.